Filippenzen 4. En ik stel voor dat we dat eerst met elkaar gaan lezen. Vers 10 tot en met 23. En daar staat dat Paulus schrijft: en ik ben zeer verblijd geweest in de Heere, dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgave en ontvangst dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u, vooral die van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. En zo komt de brief dan aan het einde. En wij ook, hè? Tenminste niet aan ons einde, maar wel aan het eind van de brief. Een prachtige brief waarin we zo langzamerhand ook wel gezien hebben dat het om de gezindheid gaat. De gezindheid van Christus met name. Het gaat ook om blijdschap. Hè? Dat is wat erin naar voren komt. En wat natuurlijk ook heel mooi is. Ja, dat is dat het gaat om het leven. Hè? En het leven van de gelovigen. Zo zegt Paulus, of tenminste zo getuigt hij daar in ieder geval zelf van. Het leven van de gelovigen, dat is Christus, zegt hij. Ja, en dat is natuurlijk een enorme stap. Stel je voor dat je dat nou zomaar voor het eerst zou horen. Hè? Dat je helemaal geen christelijke achtergrond hebt en je krijgt dan zomaar opeens te horen van iemand: het leven is mij Christus. Hè, dan denk je van, tjoh, wat staat dat ver weg van de normale mens, tussen aanhalingstekens. Hè? En wat een mens normaal gesproken ook beleeft en doormaakt. En toch gold dat voor de apostel Paulus wel. Hè, hij zegt: het leven is mij Christus. En hij zegt er ook nog achteraan, dat weten we, het sterven dat is winst. En dat laat wel zien, hè, dat het voor de gelovigen eigenlijk alleen maar de goede kant op kan gaan. Het wordt alleen maar beter. Hè, en natuurlijk, die lijn nadat het beter gaat en naar dat betere, dat is een lijn die gaat niet, zeggen we dan, linea recta, oftewel dat is geen rechte lijn, hè, maar dat is een lijn met hobbels. We hebben het een en ander door te maken, ook hier in deze wereld. We hebben als mensen nou één keer te maken met het feit dat we in een schepping leven waarvoor geldt, hè, dat er een lijden is dat bij de tegenwoordige tijd hoort. Dat is nou één keer zo. Maar toch, hè, mag je als gelovige die intentie hebben, die gezindheid hebben, zoals Paulus dat als het ware ook voorleefde. Hij zegt ook niet voor niets van: word mijn navolgers. Hè. Mag je dat leven hebben waarin Christus centraal staat. Dat je leven, om te leven, bezig zijn met leven voor de gelovigen, is Christus. Dus op de een of andere manier moet hij helemaal centraal staan. Die Filippenzen, dat is natuurlijk ook in de afgelopen studies wel naar voren gekomen. Ja, dat waren mensen, daar had de apostel Paulus een bijzondere band mee. He, dat, je merkt een heel groot verschil met bijvoorbeeld de Efezebrief en de Colossensebrief. Wat je van de Filippenzenbrief en van de Filippenzen zelf toch wel kunt zeggen, dat is dat zij in de bediening van Paulus meegegroeid zijn in dat wat hem geopenbaard is, wat hem duidelijk gemaakt is. He, dus Paulus die zegt ook in Filippenzen 1, even kijken hoor. Hij zegt daar in vers 5, of hij schrijft daar in vers 5 over de gemeenschap van de Filippenzen aan het evangelie. En dan staat er van de eerste dag af tot nu toe. Nou, die eerste dag die is ergens in Handelingen 16 al. En we weten dat in de tijd van Handelingen 16 de apostel Paulus nog niet de boodschap bracht zoals we die nu kennen met betrekking tot het lichaam van Christus. Dus die Filippenzen kwamen in die periode tot geloof. De eerste dag. En hij zegt, jullie hebben gemeenschap aan het evangelie. En dat is dan vooral de boodschap met betrekking tot de dood en opstanding van de Heer Jezus. Van de eerste dag af tot nu toe. En dan kijkt Paulus vooruit en dan zegt hij, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is. Dat is ook weer die eerste dag. Dat hij dat zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus. En nou gaat hij naar de toekomst toe. En dan zegt hij, het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Zo schrijft hij dan. He, dus deelgenoten van mijn genade. En dan denk je van, nou, is dat niet aan een kant niet een beetje overdreven van Paulus om dat zomaar te zeggen? Mijn genade, is hij dan iemand die genade geeft? Nou ja, ik denk dat je dat niet zomaar kan zeggen in de zin van in de normale spreekwijze dat je het over genade hebt. Hè? Dan weten we, de bron van genade is onze Heer. En toch zegt Paulus hier dat deze Filippenzen deelgenoten zijn van mijn genade. Nou, als je even een paar bladzijden terugbladert naar de Efezebrief, dan schrijft Paulus daar ook over de genade. In het derde hoofdstuk. Hij zegt daar in vers 2. Als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God, die aan mij gegeven is ten behoeve van u. Nou, voor uitdeling, als je de Oude Statenvertaling hebt, dan staat hier het woordje bedeling. De bedeling van de genade van God, die is mij gegeven. Dus dat had hij alvast, hè? Kunnen we vaststellen. In vers 7, daar staat, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God die mij gegeven is. Dus nou heeft hij het over de gave van de genade. En dan staat er in vers 8, mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Dus drie keer schrijft Paulus over genade in dit hoofdstuk, vers 2, vers 7, vers 8. En drie keer zegt hij erbij dat hij het ontvangen heeft. Dus hij heeft de bedeling van de genade ontvangen. Hij heeft de gave van de genade ontvangen. En uiteindelijk zegt hij dan in vers 8 dat hem deze genade, hè, mij is deze genade gegeven. En wat is dat voor genade nou? Om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En dat onnaspeurlijke, ja, dat heeft natuurlijk enerzijds te maken met de grootsheid, hè, van Christus, van wie hij nu is voor de gelovigen. Maar ik denk ook dat je kunt zeggen, het heeft ook te maken met de boodschap van de verborgenheid, het geheimenis. En daar gaat het trouwens in dit hoofdstuk ook over, in Efeze 3. En dan heeft dat onnaspeurlijke, dat heeft te maken met het feit van, ja, dat is iets dat had God nog nooit eerder bekendgemaakt. U weet allemaal die geschiedenis van de Bereërs in Handelingen 17. Dat Paulus daar komt om te verkondigen. En dan staat daar zo mooi dat die Bereërs, die hadden een positieve instelling. Want ze namen het woord met alle bereidwilligheid aan. Maar dat was niet alles. Nee, ze gingen ook nog dagelijks de schriften na of het zo was. En in die tijd konden ze dat ook gewoon doen. De schriften, daar werd toen onder verstaan wat wij dan ons Oude Testament noemen. Nou, Paulus die heeft in de handelingenperiode, heeft hij niets anders verkondigd dan de wet van Mozes en de profeten. Je kunt in Handelingen 26, kun je dat gewoon terugvinden, dan spreekt hij tot Agrippa, koning Agrippa. En dan zegt hij van, ja, ik ben nu gevangen genomen, ik sta hier dan voor u. Hij was inmiddels gevangen. En ik sta hier voor u en zonder dat ik enig ander ding zeg dan wat Mozes en de profeten gezegd hebben. En vandaar dat als dat de boodschap van Paulus was, en dat was dus zo, dan betekent dat dat de Bereërs dat konden nagaan. Want wat Paulus zei over dood en opstanding van Christus, maar gebaseerd op de wet en de profeten, wat Paulus zei, ja, dat konden ze gewoon nazoeken. Hè? Even nachecken, weet je wel. Ze konden dat gewoon bekijken. Waar heeft hij het over? Stemt dat overeen met onze kennis van de schrift? Hè? En dat hebben die Bereërs onderzocht en het klopte allemaal. Alleen, aan het einde van de handelingentijd, hè, dan breekt er een andere periode aan. Nou, die periode die zou je, daarvan kun je ook wel zeggen, hè, dat de bedeling van de genade van God, zoals dat hier in Efeze 3 vers 2 staat, dat is daarmee verbonden. Er breekt een andere periode aan, dat is ook de periode waarin de verborgenheid bekendgemaakt wordt met betrekking tot het lichaam van Christus. En dan spreekt Paulus, of verkondigt Paulus, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Want wat Paulus vanaf dat moment ging verkondigen, ja, dat konden de mensen niet meer nakijken in ons Oude Testament, in de schriften. Want dat was juist een verborgenheid gebleven, ten tijde ook van de geschriften, hè, van het Oude Testament. Nou, en die genade, zegt Paulus, om dat te mogen verkondigen, die is mij gegeven. Nou, en als je dan in de Filippenzenbrief kijkt, en hij schrijft aan die Filippenzen in hoofdstuk 1, hè, dat in vers 7 aan het einde, dat zij deelgenoten zijn van mijn genade, en dat eigenlijk ze Paulus al volgden, in de goede zin van het woord, vanaf de eerste dag af tot nu toe, hè, en ze zijn deelgenoten geworden van mijn genade, ja, dan denk ik dat we gewoon de conclusie kunnen trekken, dat betekent dat die Filippenzen meegegroeid waren met de apostel Paulus in zijn bediening. En dat zie je ook aan andere dingen. He, want bepaalde zaken die Paulus in de Filippenzenbrief schrijft, dat zijn zaken die passen niet, zeg maar, in de aloude boodschap tot aan Handelingen 28. He, er wordt op een andere manier gesproken over de opstanding. Er wordt op een andere manier gesproken over de hoop. He, en de roeping van God die van boven is. Daar heeft hij het over in deze brief. En daar kun je aan zien dat het een brief is die ook inderdaad, ja, gebaseerd is en gefundeerd is in de waarheden met betrekking tot het lichaam van Christus. Maar ik denk, maar dat moet je niet verder vertellen natuurlijk, want dat is niet aardig voor de Efeziërs en de Colossenzen, maar ik denk dat de Filippenzen een stuk verder waren in hun geloof dan de Efeziërs en de Colossenzen. Het is ook wel opvallend namelijk dat als je de Efezebrief leest en de Colossenzenbrief, dat zijn net als de Filippenzenbrief brieven die aan gemeenten, groepen van gelovigen in Christus gericht zijn, dat in die brieven Paulus schrijft over het geheimenis, dat hij schrijft over het lichaam van Christus, dat soort uitdrukkingen kun je daar allemaal terugvinden. Dat vind je niet terug in de Filippenzenbrief. Daar komen die uitdrukkingen niet voor. Dus als je zoekt op lichaam van Christus, kun je dat niet in de Filippenzenbrief terugvinden. Als je zoekt het woord geheimenis, met je concordantie, hè, kun je dat niet terugvinden in de Filippenzenbrief. En ik heb het idee dat dat te maken heeft met het feit dat die Filippenzen dat gewoon wel wisten. Dus dat hoefde hij hen ook niet te schrijven. En wat ook opvalt, dat als je, moet je maar eens even meebladeren naar Efeze 4... daar heb je op een gegeven moment, Efeze 4, daar gaat het over de praktische wandel van de gelovigen. Paulus heeft dan eerst tot en met hoofdstuk 3 vooral heel veel gezegd over de positie van de gelovigen in Christus. Nou, en dan gaat het vanaf, of met ingang van hoofdstuk 4 gaat het over de wandel van de gelovigen. Ja, en dan zegt hij nogal wat. Dan zegt hij bijvoorbeeld in vers 25, en dat schrijft hij aan heiligen en gelovigen in Christus. Hij zegt, leg daarom de leugen af, spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste, we zijn leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen plaats, wie gestolen heeft, moet niet meer stelen. Maar zich liever inspannen, om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, wel iets goeds. Vers 30, bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. En wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, barmhartig, vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. He, dat is nogal wat, he, wat hier staat, dat je dat dus aan gelovigen schrijft. Maar blijkbaar was het nodig. En Paulus die schrijft dat allemaal. Als je naar de Colossensebrief bladert, dan zie je daar precies hetzelfde. Ook in de Colossensebrief, hoofdstuk 3, vanaf het vijfde vers, daar kom je ook zo'n rijtje tegen. Dan zegt Paulus, dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de zonen van de ongehoorzaamheid. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu legt u ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, want je hebt de oude mens met zijn daden uitgetrokken. En zo ja, gaat dat dan ook maar door. En dan eindigt hij, hij eindigt niet helemaal, maar in vers 13 daar staat dan, verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Dus je ziet een hele rij van aansporingen, van zaken die gewoon niet bij het leven van de gelovigen horen. En Paulus die schrijft dat aan de Colossenzen, hij schrijft het aan de Efeziërs. En zo'n rijtje tref je in de Filippenzenbrief compleet en geheel niet aan. En daaruit ja, zou ik eigenlijk ook willen opmaken dat je van die Filippenzen wel kunt zeggen dat zij wat dat betreft in geestelijke groei waarschijnlijk verder waren. En daarbij speelt ook een rol dat de apostel Paulus die mensen ook persoonlijk kende. De Efezebrief, dat is waarschijnlijk een rondzendbrief geweest. Hij kende de Efeziërs op zich wel. Maar de andere gemeenten waar die brief naartoe ging, die kende hij niet. Je weet allemaal wel dat als je de MBG-vertaling hebt, dan staat er in Efeze 1 vers 1, de heiligen en gelovigen die te Efeze zijn. En die woordjes te Efeze, die staan dan tussen vierkante haakjes. Zo van, dat staat er eigenlijk niet. En waarschijnlijk is dat een soort rondzendbrief geweest. De Colossenzen, daarvan weet je zeker dat die niet tot geloof zijn gekomen door de bediening van Paulus. Dat Epaphras was degene die hen het evangelie bekend maakte. In de Efezebrief en in de Colossenzenbrief lees je ook dat Paulus zegt, ik heb gehoord van uw geloof. Nou, dat hoeft hij in de Filippenzenbrief ook niet te zeggen, want hij kent die mensen. Dus dat is het grote verschil. En er is een innige verbondenheid tussen de apostel en deze Filippenzen. Ja, dat, weet je, dat is nog wel grappig. Ja, misschien slaat het helemaal nergens op hoor, dat weet ik niet. Wat wel heel mooi is, in Handelingen 16, daar wordt beschreven dat Paulus voor de eerste keer naar Filippi gaat, weet je wel? En dat is terwijl hij in Troas is. Troas, daar krijgt Paulus een visioen en dan ziet hij een Macedonische man. Filippi lag in Macedonië. Hij ziet een Macedonische man en die zegt, kom over en help ons. Nou, en dan staat er zo mooi beschreven in Handelingen 16 van, nou, wij maakten daaruit op dat wij naar Macedonië moesten. Dus dat deden ze dus ook. En dan komen ze daar terecht bij in Filippi, even buiten de stad. En daar ontmoeten ze dan Lydia en zo. Maar, ja, weet je, dat is, daarom zeg ik, ik weet ook niet of het nou echt zo bedoeld is. Maar Troas, dat is het oude Troje. En dat ken je wel van het paard van Troje. He? Die heb je ook op je computer. Nou, tenminste, ik hoop dat je hem niet hebt op je computer. Maar dat is he, dat je sneaky sneaky binnenkomt, weet je wel. En dat was het paard van Troje. Ja, dat heeft te maken met de Griekse mythologie. En dat was dan een groot houten paard waarin allerlei manschappen, soldaten van de aanvaller zaten verborgen. En dat paard dat werd de stad binnengehaald en vervolgens werd de stad overvallen. Paard van Troje. Dus daar kreeg Paulus dat visioen, Troas. En het grappige is, hij gaat dan dus naar Filippi toe. En Filippi betekent liefhebber van paarden. He? Dus ik dacht van, nou, dat vind ik, daarom zeg ik weet niet of het nou wat waard is of zo. Je wordt er ook geen betere christen van als je dit weet. Maar ik vond het wel heel grappig. He? Dat je denkt van, nou, de mythologie die houdt zich bezig met Troje. En de Heer, die houdt zich bezig met de boodschap, hè, zoals die daar aan de Filippenzen verkondigd moet worden. En ook wel mooi hè, dat het Filippenzen zijn, hè, dus liefhebbers van paarden, betekent dat. Want als je het hebt over paarden, tenminste in het Nieuwe Testament, en zeker als het verband houdt met de Heer Jezus zelf, hè, dan kun je zeggen dat het paard staat voor de heerlijkheid van Christus. In Openbaring 19, daar heb je dat witte paard met hem die erop zit en hij wordt genoemd het woord van God. Nou, dat is Christus. Uit zijn mond komt een tweesnijdend scherp zwaard. Dat is ook letterlijk het woord dat hij uitspreekt. En dat is Christus. Maar als we terugdenken aan 2000 jaar geleden, dan was er geen sprake van een paard, bijvoorbeeld bij de intocht in Jeruzalem, maar van een ezel. En dat duidt op de vernedering. Weet je wel? Dus ik denk, ja, misschien dat niet voor niks is. Dat die mensen nou net in Filippi woonden en dat die naam betekent liefhebber van paarden. Dat iets te maken heeft met die heerlijkheid, die verheerlijkte positie. De positie die wij ook mogen hebben als gelovigen in Christus. Nou, dat vond ik gewoon een leuk wetenswaardigheidje en mag het ook weer net zo hard vergeten als je wil. Maar goed, de andere kant is dat we wel zeggen, er is niks toeval in de Bijbel natuurlijk. Dus ja. Hè. Dus er is een goede verbondenheid, een innige verbondenheid. Paulus die draagt die Filippenzen op zijn hart. En nou, dan laten we maar weer even naar hoofdstuk 4 toe gaan. Want daar komt die verbondenheid eigenlijk ook ja, in tot uitdrukking. Het is zelfs zo dat dat een uiting van die verbondenheid, en dat is in dit geval een gift, een stoffelijke gift, een stoffelijke gave, die de Filippenzen aan Paulus hebben gezonden. Paulus die zat nog steeds in zijn eigen gehuurde woning gevangen, daar in Rome. Nou, en dan komt Epafroditus namens de Filippenzen. Die komt daar aan en die heeft dan een gave bij zich en die geeft die aan Paulus met de groeten van. En nou, zo ging dat dan. En Paulus die zegt daar een paar dingen over. Hij zegt in vers 10, ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Dus blijkbaar was er al een wat langere tijd voorbij gegaan dat Paulus ja, geen gave van hen ontvangen had. In vers 14... daar staat, u hebt er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. Ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Dus ook daar zie je die verbondenheid tussen Paulus en de Filippenzen in de praktijk. En dan uiteindelijk zegt hij nog in vers 18, ik heb nu alles ontvangen, ik heb overvloed, ik ben geheel voorzien. nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was. En hij ziet het als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. He, dus ja, dat zijn natuurlijk toch wel prachtige woorden, he, die je zo leest en dat je je ook mag realiseren, he, dat de gave die de Filippenzen gaven, dat was ja, vooral voor God. He, niet zozeer, ja, dat het, natuurlijk, het deed Paulus goed. He, zo is dat nou een keer. Maar hij, ja, wijst toch wel vooral op de Heer. Het is een aangename geur. Het is een welgevallig offer. En het is wel behagelijk voor God. He, en zo zit dat. Nou, dat het vooral voor God is, weet je, dat blijkt min of meer ook wel, want Paulus die doet eigenlijk iets heel raars, hè, in dat vierde hoofdstuk. Want hij zegt dat nadat hij het tiende vers heeft geschreven, hè, dat hij heel blij is, dat ze eindelijk hun belangstelling hebben kunnen tonen en zo. Nou, allemaal prachtig. Maar dan gaat hij vertellen hoe hij zelf daar tegenover staat. En nou, dat kan zo op, in eerste instantie kan dat een beetje bot overkomen. En aan de andere kant laat het gewoon precies zien hoe het zit. Je zou haast zeggen, dit moet iemand die schrijft, het leven is mij Christus, dit moet zo iemand wel schrijven. Want wat zegt hij? Hij zegt in vers 11, niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. En dat ja, betekent met andere woorden, ik had het niet nodig. Het is wel fijn dat je het geeft, maar ik had het niet nodig. Had hij het dan niet nodig? Nou, de andere kant, hij bedankt ze er wel hartelijk voor uiteindelijk. En hij zegt van ja, het is allemaal aangezuiverd, het is allemaal klaar. En toch zegt hij, ik zeg het niet vanwege gebrek. En waarom dan niet? En dan komt zijn eigen houding ten opzichte, ja, van het materiële ook naar voren. Hij zegt, ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. He, dat woordje omstandigheden staat in zijn geheel cursief. Dat houdt in dat het er feitelijk niet staat. Maar goed, ik denk aan de andere kant, het geeft wel goed weer wat ermee bedoeld wordt. He, dus hij zegt eigenlijk, ik heb geleerd tevreden te zijn in dat waarin ik verkeer. Dat is het dan. Maar het mooie is het woord omstandigheid. Dat zegt ook wel weer mooi wat, ja, wat er aan de hand is. Hè? Want dat zijn de dingen die om je heen staan. Dat zijn de omstandigheden. Dus puur horizontaal om je heen kijkend. Hè? Wat zijn de omstandigheden? En dan zegt Paulus, nou ja, ik heb geleerd om tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En dan gaat hij nog wat specifieker wat dingen noemen. Hij zegt, ik weet wat het is om vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. En dan zegt hij uiteindelijk, alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Dus zo beschrijft hij, ja, hoe hij zelf daar tegenover staat. En wat wel het belangrijkste is, en ik denk dat dat voor ons ook een toch wel een belangrijke les is, is dat hij zegt, ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. He, als dat in je leven, als gelovige, ja, een realiteit is, dan ben je in feite, ja, zo gelukkig als je maar zijn kan. Je hebt toch ook zo'n gezegde van een tevreden mens is een gelukkig mens of zoiets. Zoiets, hè? Ja. Ja, ik weet ook niet. Ik ben er niet zo goed in. Ik hoorde laatst van een zuster bij ons uit de gemeente die zei, een tevreden roker is geen onruststoker. Ja, die kende ik niet. Maar maar toen kon ik ook niet op dit spreekwoord komen namelijk. Toen kwam ze daarmee. Maar goed, hè? Wie tevreden is met wat hij heeft, is de gelukkigste die er leeft. Dat is hem. Ja, nou weten we hem. Dat is hem, hè? Ja. En dat dus, ja, hè, als we dat als gelovigen, als wij leren tevreden te zijn met de omstandigheden waarin je verkeert. Ik denk als je even terugdenkt aan je eigen geloofsleven van vroeger, hè, toen je net tot geloof was gekomen. Had je misschien veel meer de neiging dan nu om te bidden of de Heer de omstandigheden wilde veranderen. He, wilt u maar hiervoor zorgen, wilt u maar daarvoor zorgen. En die omstandigheden die kunnen ook heel dichtbij komen. He? Dat wil niet zeggen dat het allemaal letterlijk om je heen staat. Dat kan ook met je eigen lichaam te maken hebben. Ziekte of wat dan ook. He, en kijk, dan gaat het opeens wel heel ver. He, wat Paulus hier schrijft. En toch, ja, ik denk wel dat hij meent wat hij schrijft, vanzelfsprekend. En als je zegt, om te leven is mij Christus. Dan, ja, dan kan ik het ook wel begrijpen. Hè, wat, dat is nog even wat anders dan dat het ook in je leven een realiteit is. Maar dan kan ik het in ieder geval wel begrijpen. Hè, en Paulus die had ook heel wat meegemaakt. Ik heb even een paar teksten opgezocht over de dingen die hij zo in zijn leven heeft meegemaakt. Hij zegt zo mooi hè, hier in vers 12. Nou, ik begin gewoon even bij het begin. Ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht, en dan zegt hij in alles, en dat alles, dat correspondeert met vers 13, alle dingen, kan ik aan, ja? Dus hij zegt in alles, oftewel in alle dingen, ben ik ingewijd. En hij gebruikt daarvoor inwijden, gebruikt hij het werkwoord, waarvan ook het woord geheimenis afgeleid is. Geheimenis, dat was iets, daar moest je ingewijd in worden. Nou, dit gaat dan over het leven van alle dag. En hij zegt van ja, ik ben in alles ingewijd. Nou, moet je eens even mee terugbladeren naar de tweede Korinthebrief. Om even wat dingen ja, te lezen van wat Paulus zo allemaal mee had gemaakt. En nou, dat is niet bepaald zeg maar een reclame voor... wordt ook apostel of zo. Hè? 2 Korinthe 6, vers 3. Daar schrijft hij: wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat de bediening niet gelasterd wordt, maar in alles bewijzen we onszelf als dienaars van God in veel volharding, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord van de waarheid, in de kracht van God, door de wapens van de gerechtigheid aan de rechter en de linkerzijde, door eer en oneer, door kwaad gerucht, goed gerucht, als misleiders en toch waarachtigen, als onbekenden en toch bekenden, als stervenden en zien we leven, als bestraft en toch niet gedood, als bedroefden, maar toch steeds blij, als armen, maar die toch velen rijk maken, als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. Nou, hè, Paulus somt hier zomaar even een rijtje op van dingen, van hoe hij erin staat, hè. Het lijkt op het een, maar het is het ander. Dat is eigenlijk wat er steeds in naar voren komt. En zeker ook hè, vers 8, als hij het heeft over oneer en kwaad gerucht en dat soort zaken, ja, dan heeft hij wel het nodige meegemaakt. Nou, als je nog even verder bladert in die Korinthebrief naar het 11e hoofdstuk, 2 Korinthe 11, in vers 23... Daar staat dat Paulus schrijft, zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige, ik sta boven hen. He, Paulus zit hier in dit gedeelte, ja, moet hij zich als het ware verdedigen tegen zijn tegenstanders daar in de gemeente in Korinthe. En hij zegt van, ja, nou ja, als ik daarin mee moet gaan, dan ben ik eigenlijk als een waanzinnige. Ik spreek als een dwaas, dat doe ik eigenlijk, maar goed. Dan zegt hij, ik sta boven hen, als het gaat om het dienaarschap van Christus. Ik sta boven hen, in ingespannen arbeid veel vaker, in slagen boven mate, in gevangenissen veel vaker, dikwijls in doodsgevaar. Vers 24, van de Joden heb ik 5 × 40 - 1 zweepslagen ontvangen. Dat is wat? Dat is bij elkaar 195 keer. Hij zegt, 3 maal ben ik met een roede gegezeld. 1 maal ben ik gestenigd. Dat weet je nog, hè? Dat is in Handelingen. En dan staat er ook dat de broeders hem dood opnamen. En dan omringen ze hem en dan blijkt hij toch te leven. 1 maal ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaren door rivieren. In gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, medejoden, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Afgezien van wat van buiten afkomt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Dus dat komt er nog bovenop. Nou, zeker als je dit rijtje leest, dan denk je, ja, dat kan Paulus wel schrijven. Dat hij is ingewijd, ja, in alle dingen. Hij heeft het gewoon allemaal wel meegemaakt. En ja, 2 Korinthe 6 en vooral 2 Korinthe 11... Dat zijn eigenlijk de enige teksten waarin hij dat zo uitgebreid schrijft. Voor de rest zie je dat ook niet terug, hè, in de rest van zijn brieven. Hij klaagt er dus ook niet over of wat dan ook. Je leest ook nergens dat hij bidt of de Heer hem andere omstandigheden wil geven. En dat is nou juist uiteindelijk het punt. Hij heeft geleerd om met de omstandigheden waarin hij verkeerde genoegen te nemen. En hij zegt in zijn gesprek met de oudsten van Efeze, ik lees het u maar even voor, dat staat in Handelingen 20 vers 24. Hij zegt daar, ik maak mij nergens zorgen over. Ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Dus ja, ik acht mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Dat is zijn leven. En het nieuwe leven wat hij heeft, dat is Christus. En ja, dat heeft hem zo ongelooflijk rijk gemaakt, dat hij weet van, nou, ik kan van hem op aan. Dus ja, als Paulus dan schrijft in Filippenzen 4, ik ben in alles ingewijd, oftewel in alle dingen. En dat hij in vers 13 zegt, alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. De MBG-vertaling die heeft het bekendere van, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Dat zingen we dan ook, hè? Ik vermag alle dingen, oftewel ik heb het vermogen om alles te doen. Nou, dit is eigenlijk ook wel een mooie weergave. Alle dingen kan ik aan. Hè? Kun je nog een beetje aan, Paulus? Ja, alle dingen kan ik aan. Hè? Door Christus. Die mij kracht geeft. En dat is het punt. Het is hier ook geen opschepperij van de apostel. Van, nou jongens, kom op. Dat kan ik wel aan, hoor. Kom maar op, weet je wel. Nee, hij zegt, ik kan het aan door Christus. En die geeft mij kracht. En prachtig hoe de apostel dat beschrijft. Het gaat om de Heer. En dan schrijft hij, wat later, als hij dan gesproken heeft over Epafroditus en dat hij de gaven en zo gebracht heeft in vers 18, dan staat er zo mooi in vers 19, maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Nou, vind je dat nou niet prachtig? Dat hij heeft dus net een gave ontvangen, dat hij zegt, mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. Ik denk niet dat het zo is, maar stel je voor dat die Filippenzen nog een beetje gedacht hadden van, nou, Paulus mag wel blij zijn met de gave die hij van ons ontvangen heeft. En nou is die voorzien. Maar Paulus die zegt als ontvanger, zegt hij, mijn God zal u voorzien. En dat laat ook weer zien, ja, in hoe dit staat en hoe deze woorden zo naar voren komen. En dat is het punt, hij had het niet nodig. En er wordt hier in het midden gelaten of hij het niet nodig had omdat hij gewoon voldoende had. Nee, er staat, hij had het niet nodig omdat hij geleerd heeft in de omstandigheden waarin hij verkeerde genoegen te nemen. En dat is waar het om draait. Hij wist zich een dienstknecht van de Heer. Ik weet niet of ik u wel eens dat verhaal verteld heb, maar dat gaat over een Nederlandse broeder die vroeger het evangelie verkondigde en ook allerlei mensen bezocht. Het was in de vergaderingen van de gelovigen. En die man die werd op een gegeven moment uitgezonden vanuit Amerika. Er was in Amerika dan een organisatie om hier in Nederland vergaderingen op te richten, weet je wel. En Klaas Roosendaal, misschien zegt die naam wel iets. Nou goed, op een gegeven moment was die man ook ergens aan het spreken en toen kwam er een zuster naar hem toe en die zei van, ja, u moet eigenlijk wel heel veel reizen, hè. En dat was inderdaad ook zo, want die man die moest heel veel reizen, maar dat deed hij allemaal met openbaar vervoer. Nou, dat was vroeger een stuk beter dan dat nu is. Maar goed, die vrouw die zegt van, nou weet je, ik heb een auto en jij mag die auto hebben. Nou, heel aardig. Krijgt de sleutels en zo, weet je wel. En klaar. Dus hij in dat ding karren, overal waar hij maar naartoe moest. Tot op een gegeven moment, die vrouw zei van, ja, zou je niet wat vaker bij ons kunnen spreken? Je hebt tenslotte toch een auto nu, weet je wel. En toen heeft hij eigenlijk meteen gezegd van, nou, op die manier doen we het niet. Dus hier hebt u de sleutels terug. Ik ga wel weer met openbaar vervoer. He? Ja, dat weet je, dan denk je van, ja, is dat nou ondankbaarheid? Ja, ik denk het eigenlijk niet. Het is wel heel principieel. He, dat je dus, ja, weet dat je het in alles van de Heer moet verwachten. En dat is nou precies, ja, wat Paulus hier ook zegt als hij zegt, ik kan alle dingen aan door Christus die mij kracht geeft. He, en daar is in die zin geen mens voor nodig. Nou, dat gaat heel ver. En ja, toch komt dat dan daar zo en op deze manier naar voren. Hoe zit het dan? Hè? Is het dan onzinnig om zeg maar, was het nou, laat ik het zo zeggen, was het nou voor de Filippenzen onzinnig wat ze gedaan hadden, dat ze hem die gave hadden gegeven? Nou, ja. Als je toch over paarden hebt, je mag een gegeven paard niet in de bek kijken. Dus het is allemaal goed. Hè? In de mond. Edel dier. Maar Paulus die omschrijft dat zo. Hij zegt in vers 14. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. Ik weet dan wel dat, ja, dat ik tijden geleden dat ik daar zo ook hier eens mee bezig was. En dat ik dacht van ja, dus dat is eigenlijk de reden waarom je broeders of zusters of organisatie of wat dan ook ondersteunt. Dat is niet omdat je dan zelf een beter gevoel hebt van, tjoh, ik heb wat gegeven. Nee, dat is omdat je dan deel hebt aan het werk. En Paulus noemt dat dan mijn verdrukking. Op dat moment bevond hij zich, ja, in die gevangenschap in zijn eigen gehuurde woning. Hij zegt van, op deze manier hebben jullie deel aan mijn verdrukking. Dus die Filippenzen, hij heeft het ook al eerder gezegd, jullie waren als enige deelgenoot in gave en ontvangst ten opzichte van mijn bediening. Nou, en dat is denk ik ook het punt. Dat we dat ook goed ons realiseren. U hebt er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En soms, tenminste dat betrap ik mezelf wel eens op, dan geef je dingen en dan doe je dat. Of je geeft geld of je maakt een keer wat over of zo, weet je wel. En dan doe je dat, omdat je sympathie hebt of wat dan ook, weet je. Hè? Want niet iedereen die staat in diezelfde bediening van de verkondiging van het geheimenis van Christus. Hè? Zo is het nou één keer. Maar dan denk je ook van ja, wil ik daar überhaupt wel deel aan hebben? Hè? En dan denk je van nou, Nou, toch maar niet dan. He, dus ja, het is deel hebben, zegt Paulus dan, aan mijn verdrukking. Ik wil eventjes verder met dat 19e vers. Want, ja, dat is natuurlijk wel een heel mooi vers, hè. Dat Paulus daar zegt, mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Dat mijn God, dat komt natuurlijk wel vaker voor in de Bijbel. En ja, over het algemeen zijn dat ook teksten waarvan je denkt van ja, dit is iets heel speciaals wat hier gezegd wordt. De eerste keer dat je dat tegenkomt, dat is in Exodus 15. Dat moet ik eventjes opzoeken met u. Exodus 15, dat is het hoofdstuk waarin de lofzang van Mozes beschreven wordt. En dat is net na dat ze door de Schelfzee getrokken zijn, het hele volk, weet je wel. En dat de Egyptenaren omgekomen zijn in het terugvloeiende water. He, want die Schelfzee, dat was een pad, water stond als muren overeind. En vervolgens, nadat het volk van Israël daar doorheen getrokken was, kwamen de Egyptenaren erachteraan. En toen, ja, was het voor hen te laat, toen stroomde het allemaal weer naar elkaar toe. En daar slaat ook op, he, wat er zo'n beetje het laatste staat in dat lied. In vers 21, toen zong Mirjam hun ten antwoord. Zing voor de Heer, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. En in vers 19 staat, het paard van de farao met zijn strijdwagens en zijn ruiters waren in de zee gekomen. En de Heer had het water van de zee over hen doen terugvloeien. Nou, een enorme indrukwekkende gebeurtenis. Maar daar staat, een beetje meer naar het begin dan, er staat dat Mozes zegt en de Israëlieten in vers 1, ik zal zingen voor de Heere, want hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en lied, hij is mij tot heil geweest. En dan zegt hij, dit is mijn God, hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem roem ik. De Heere is een strijder, de Heere is zijn naam. Yahweh is zijn naam. Maar in dat tweede vers, dan zie je dat, hè. Dit is mijn God. En dat is een uitspraak die door Mozes gedaan wordt. Nou, nogmaals, als hij de Israëlieten uit het land Egypte heeft geleid. En ja, als je naar die hele geschiedenis kijkt, hè, van hoe dat allemaal gegaan is, dan is dat voor Mozes ook wel iets ongelooflijks geweest. He, Mozes, die wordt op een zeker moment geroepen door de Heer. He, we kennen allemaal wel de geschiedenis van Mozes. 40 jaar aan het hof in Egypte, 40 jaar in de woestijn, Midian, om de schapen van zijn schoonvader te hoeden. En dan na die tweede 40 jaar is Mozes 80 jaar, hè. Zo, er ligt nog een heel leven voor je als je 80 bent. Hè? Ja, nou dan weet je dat. 120. Dus dan ben je 80 jaar en dan komt de Heere en die roept je. Van nou ja, jij moet het volk uit Egypte leiden. Nou, en ja, Mozes die heeft daar ook wel wat bezwaar tegen, op zijn zachtst gezegd. Maar goed, het gaat allemaal gebeuren. Maar de Heer die zegt dan tegen Mozes, als teken dat jij goed bezig bent, zul je mij op deze berg, de Horeb, is de Sinaï, zul je mij op deze berg dienen. Dat is het teken voor Mozes. Nou, en dan moet je dus weten dat Mozes met het volk uit Egypte wegtrekt. Komt hij 3 maanden later, komt hij met dat hele volk weer bij de Sinaï aan. Daar sluit de Heer het verbond met Israël. En pas daar, toen hij de Heere daar weer diende, Exodus 19, hè, toen hij de Heere daar diende, toen wist Mozes zeker dat hij het goed had gedaan. En tot die tijd moest hij het in feite maar geloven. Hè, want ja, de Heer had dat tegen hem gezegd als teken van dat dit waar is wat ik je nu zeg, dat je Israël moet uitvoeren, zul je mij dienen op deze berg. Dus dat is een hele toestand. Geloof. Nou, en tussen die uittocht en Exodus 19 in, zegt Mozes hier, dit is mijn God. Zo van, ik heb ontdekt dat ik God kan vertrouwen. En die blijk van vertrouwen moest nog komen. He, en dat en ik denk van, weet je, ach, he, je hoort tegenwoordig, hoor je om de havenklap. Je kan werkelijk niet naar iets kijken op tv of wat dan ook. Of je hoort wel van die mensen die zeggen, oh my god, weet je wel. Ja, he, och mijn god. Maar ik denk dan van, ja, was het maar zo. He? Want ja, Mozes heeft dat in ieder geval niet op die manier gezegd. Wordt dan ook nog vaak afgekort, weet je wel, OMG. He? Mozes heeft dat niet op die manier gezegd. Hij zegt, dit is mijn God, hem verheerlijk ik. En hij zegt dat op zo'n manier, omdat hij de Heer had leren kennen als zijn God. Nou, als je een stuk verder bladert in de Bijbel, even naar de psalmen. Daar komt er natuurlijk heel vaak voor, psalmen. Liederen, vaak aan God gericht. Psalm 18. Daar staat boven dat het een psalm is van de dienaar van de Heere, van David. Die de woorden van dit lied tot de Heer gesproken heeft op de dag waarop de Heere hem gered had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Nou is dit psalm 18. Er komen na psalm 18 nog heel veel psalmen. Hè, 132 stuks. Waarvan een groot deel van David. Maar deze psalm is waarschijnlijk de laatste psalm die David geschreven heeft. Exact dezelfde psalm komt namelijk voor in 2 Samuel 22. En in 2 Samuel 23 staat, dit zijn de laatste woorden van David. Dus ik denk dat deze psalm zo aan het einde geschreven is. En wat schrijft hij dan? En dat is weer zo prachtig. Vers 2, ik heb u hartelijk lief, heren, mijn sterkte. De Heere is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder, mijn God. Mijn rots tot wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting. Kijk, wij zeggen wel eens, hè, als het over het geloof gaat, dan zeg je wel eens in gesprek met anderen van, ja, je moet het je toe-eigenen. Weet je wel, je moet het je eigen maken. Nou, je kunt niet ontkennen dat David dat in ieder geval wel gedaan had. He, want alles wat hij zegt er steeds het woordje mijn bij. Net zoals Paulus zegt tegen die Filippenzen van, ja, jullie hebben deel gekregen aan mijn evangelie. Dat heb ik me eigen gemaakt. He, en zo was David erachter gekomen, de Heer is mijn rots. En het kan me bij wijze van spreken niks schelen hoe anderen daarover nadenken, maar hij is mijn rots. He, en zo is de Heer ook mijn burcht en mijn bevrijder. En mijn God. En weet je, dat mag voor ons ook zo gelden. He, dat je niet zomaar het hebt over God. Maar dat je weet, hij is mijn God. He, ik heb hem als het ware me mogen toe-eigenen. En ik weet dat hij voor de volle 100% betrouwbaar is. Hij is mijn God. En dat komt nog wel vaker voor in deze psalm. In vers 7, daar staat, in mijn nood, en dan hoor je daar ook wel een klein beetje, zo langzamerhand, de stem van de Heer Jezus natuurlijk, toen hij als mens op aarde was. In mijn nood riep ik de Heere aan, jawel, ik riep tot mijn God. Dus David laat hier ook zien, jawel, de ik ben, is mijn God. In vers 22, daar staat het ook, daar staat, want ik heb mij aan de wegen van de Heere gehouden. Ik ben van mijn God niet goddeloos afgeweken. Vers 29 zegt, want u doet mijn lamp schijnen, Heere. Mijn God doet mijn duisternis opklaren. Een mooi getuigenis. En in vers 30 staat, want met u ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt, het woord van de Heer is gelouterd, hij is een schild voor allen die tot hem de toevlucht nemen. Nou, zo kun je in de psalmen heel wat teksten vinden waar het over mijn God gaat. En ik denk wel, ik zei al net al van ja, je herkent hier in psalm 18, als je die hele psalm leest, dan herken je daar ook de weg van dood en opstanding die de Heer Jezus gegaan is. En we weten dat hij vooraf, de geest van Christus getuigde vooraf in de profeten. Nou, ook hier in Davids psalm 18. David wordt dus twee haakjes een profeet genoemd in het Nieuwe Testament. Je hoort die stem. En het bekendste, de bekendste psalm, ja, denk ik haast of bijna, waarin we die stem horen, dat is natuurlijk psalm 22. Wat begint met, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is psalm 22. En als ik zo dat voorlees, of zo zeg, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan is er niemand van ons die nog aan psalm 22 denkt. Dan denken we alleen maar aan de Heer Jezus, aan het kruishout op Golgotha. En zo is het ook bedoeld. Dat zijn de woorden die voor hem zijn. Maar ja, hoe mooi is dat eigenlijk? Dat de Heer Jezus dat dus ook zo uitgesproken heeft. Eloi, Eloi, weet je wel, lama sabachthani. Zo staat het dan in het evangelie. Gewoon in onze Bijbel, zo staat dat er. Mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Ja, dan word je bepaald bij de weg van de Heer in Christus, in de Zoon. Die moest sterven aan het kruishout op Golgotha. En die toch, zelfs in die omstandigheid, zei mijn God. Maar wel met de vraag, waarom hebt u mij verlaten? En ik denk van, dat wij überhaupt het kunnen hebben over het feit dat God mijn God is, dat is omdat dit moment er in de geschiedenis geweest is, dat de Heer Jezus aan het kruishout hing en zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Want daar is aan het kruishout het offer gebracht door de Heer Jezus, waardoor wij, om het maar even met Paulus te zeggen, de vergeving van onze overtredingen en zonden hebben ontvangen. Zodat er een situatie is ontstaan voor ons, maar vooral in de eerste plaats voor God, om met ons om te kunnen gaan. En Paulus vat dat dan samen als de verlossing door zijn bloed. Dus dat gaat echt helemaal terug naar het moment aan het kruishout op Golgotha. En dat de Heer dat zo zegt, zo zei, dat heeft de weg ook voor ons geopend. En diezelfde God, de Vader, de hemelse Vader die hij diende in zijn leven als mens op aarde, dat is de God die wij mogen kennen door de Heer Jezus Christus, die wij ook onze Vader mogen noemen, maar die wij in ieder geval mogen aanspreken als de Vader van onze Heer Jezus Christus, zoals dat zo vaak in de brieven gebeurt. Nou, wij mogen hem kennen. Het getuigt in ieder geval van dat je God kent niet zomaar als een soort theologisch begrip of zo, of een religieus begrip, maar dat je hem mag kennen als je persoonlijke Heer, als je persoonlijke Heiland, God die met alles in alles met jou door het leven gaat. Zo mag je hem kennen. Het getuigt ook van de nabijheid van de Heer. Filippenzen 4 vers 5, daar zegt het toch ook, de Heere is nabij. En daarom zegt hij erachteraan, ben ik in geen ding bezorgd. Of zegt hij, wees in geen ding bezorgd. Maar laat er bij alles uw wensen door gebed en smeking bekend worden bij God. En dan zal de vrede van God je hart bewaken en bewaren. In Christus Jezus. Nou, we zitten nou toch nog even in de psalmen. Dus we kunnen nog wel even wat die nabijheid van God betreft naar psalm 73. Mooi getuigenis ook. Psalm 73, daar staat in vers 28. Psalm van Asaf, hij zegt, maar wat mij betreft, Het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Het is mij goed om dicht bij de Heer te zijn. Bij God te zijn. En ja, dat is ook inderdaad goed. Om te weten dat je de toevlucht tot Hem mag nemen. In Psalm 145 staat ook zoiets. Psalm 145 vers 18. Over die nabijheid van God. Daar staat namelijk vers 18. De Heere is allen nabij die Hem aanroepen. Allen die Hem in waarheid aanroepen. En zo is het. En daar staat achter de letter kof. En de letter kof, dat betekent oog van de naald. Nou, en wij kunnen misschien wel eens het idee hebben dat we door het oog van de naald gaan. Maar de Heer, die is altijd nabij. Dat mogen we weten. En we mogen Hem kennen als mijn God. Paulus kende de Heer ook zo. Laten we nog even teruggaan naar het Nieuwe Testament. Nog heel eventjes naar de 2 Timotheusbrief. 2 Timotheus 1. Daar staan ook die mooie woorden van hoe Paulus dat dan zelf ook weer geleefd en beleefd heeft. 2 Timotheus 1 vers 12. Daar staat: daarom onderga ik ook deze dingen. Wacht, wat ondergaat hij dan? Nou, vers 8. Daar schrijft hij: schaam u niet voor het getuigenis van onze Heer en ook niet voor mij, zijn gevangene, maar leid verdrukking om het evangelie. Nou, en dan zegt hij in vers 12, daarom onderga ik ook deze dingen. Want ja, waarom wil hij nou dan al die tegenstand en verdrukking ondergaan? Nou, omdat God hem, vers 11, heeft aangesteld als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen. Maar, zegt hij, ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. Kijk, en dat is dezelfde gezindheid die je aantreft in Filippenzen 4, waarin vers 19 staat: maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Hoe kon Paulus dat nou weten? Dat zijn God hen in alles zou voorzien. Nou, ik denk alleen maar omdat hij dat zelf vanuit zijn eigen ervaring wist. Dat hij tevreden was met wat hij had. Tevreden met de omstandigheden waarin hij verkeert. Die houding, die gezindheid, die was niet van hemzelf. Die was van Christus. En daarom kan hij dat zo zeggen. En ach, de Heer die zal je overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. Wij denken er natuurlijk zelf ook over na. Dat we denken van wat hebben we nou eigenlijk nodig. Dat is vaak veel meer dan we echt nodig hebben. Je hebt eigenlijk niet zo heel veel nodig. En Paulus die zegt ook van ja, God zal je voorzien van alles wat je nodig hebt. Dus ook wat hij vindt dat je nodig heeft. En dan sluit hij af in vers 20 met: onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Nou, dus eerst gaat het erom dat je God kent als mijn God. En als je dan je broeders en zusters tegenkomen die er op dezelfde manier tegenover staan, dan weet je, dan kunnen we het ook hebben over onze God. En hij, hem, zegt Paulus, zij de heerlijkheid. En dan kom je helemaal aan het einde van de brief. Hij schrijft in vers 21, groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u. En vooral die van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus. Zij of is met u allen. En daarmee sluit hij af. En als je nog even terugbladert naar het begin. Dan staat er in het tweede vers. Nou, ik beleef vers 1 er ook even bij. Er staat: Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus, die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen, En dan zegt hij, genade zij of is met u. En vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Dus God is onze Vader, mijn God is onze Vader. En we krijgen vrede en genade van hem en van de Heer Jezus Christus. En zo eindigt Paulus het ook in deze brief. En ja, weet je, dat is uiteindelijk toch wel mooi dat je gewoon als gelovige, hè, kun je dit zo toepassen op je eigen leven. Dat je kunt zeggen van ja, het is wat mij betreft ook begonnen met de genade van God. En ik weet ook dat het de genade van God is waarmee het eindigt. Net als die brief, zo geldt dat ook voor ons leven. En ondertussen, van beginpunt tot eindpunt, geldt het leven is mij Christus. Hè? Zo geldt het ondertussen. En zo mogen wij Christus kennen als ons leven. Het bezig zijn met leven, hè, dat is Christus. En zo mogen we weten, ja, dat het inderdaad alleen maar de goede kant op kan gaan. Want zegt Paulus, kijk, ik kan nog wel hier blijven, zegt hij dan. En dat is ook gebeurd toen. Hè, dan ben ik nog bruikbaar voor de Heer hier in deze wereld. Maar, zegt hij, heen gaan en met Christus zijn, ja, dat is verreweg het beste. Hè, dus zo'n geweldig vooruitzicht mogen we ook hebben. Hè. Niet omdat we levensmoe zijn of zo. En dat soort dingen. Je moet ook geen gekke dingen in je hoofd halen. Hè. We leven gewoon ons leven uit. Maar we weten wel, het gaat alleen maar de goede kant op. Hè, want met Christus te zijn is verreweg het beste. Amen, broeders en zusters. Stel voor dat we met elkaar ook de Heer nog gaan danken. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken. Heer, voor alles wat u ons ook in de afgelopen Bijbelavonden over dit onderwerp hebt gegeven. We willen u danken, Heer, dat we ja, telkens weer in alle rust hier konden samenkomen. Voor zover dat ook echt kon. Heer, dat we samen konden komen rondom uw woord. Heer, en dat is toch wel een voorrecht dat we als gelovigen mogen hebben. Heer, dat we bezig mogen zijn met de dingen van u. Dat we daardoor ook mogen opgroeien in ons allerheiligst geloof. Dat we groeien mogen in het kennen van u. En Heer, we weten dat we ja, daarin ook steeds meer in de gemeenschap met u mogen leven. Dank u wel, Heer, voor ja, het getuigenis van uw dienstknecht, de apostel Paulus. We danken u, Heer, dat ja, u ook precies wist wie u voor die taak hebt geroepen. Heer, en dat u ook ja, met hem tot zijn doel kwam, dat kunnen we zien in uw woord. En we danken u zo, Heer, dat we ja, door dat woord heen juist weer bepaald worden bij uw grootheid, bij uw almacht. Bij hoe uw plan is en hoe u in die dingen tot uw doel komt. Dank u wel, Heer, ja, dat we zo ook door het leven mogen gaan, wetend, Heer, dat ja, dat goede werk dat u begonnen bent in ons, dat u dat zult volvoeren tot op de dag van Christus Jezus. En dat we zo die dag ja, in mogen gaan, Heer, en weten mogen dat we dan met Christus zullen verschijnen in heerlijkheid. We danken u daarvoor en we willen zo bidden voor elkaar, Heer, ook voor de komende tijd weer. Heer, we danken dat we weten mogen dat u onder alle omstandigheden bij ons bent. Ook in de wereld, Heer, waarin we ja, toch ook onze plek hebben. We zijn niet van de wereld, maar we zijn nog wel in de wereld. En Heer, we willen u danken dat u erbij bent. Dat we onze weg met u mogen gaan. Dat we op u mogen vertrouwen. Heer, al zijn er misschien redenen genoeg, menselijk gesproken, om bang te zijn. Dank u wel, Heer, dat we ja, daar waar we vrezen, Heer, dat we op u mogen vertrouwen. Zoals David dat ook getuigt. Ten dagen dat ik vrees, vertrouw ik op u, op uw woord. En we danken, Heer, dat we dat ook mogen doen. Heer, en dat we zo in die zekerheid ja, ons leven verder mogen leiden. Dank dat u zo met ieder van ons bent en straks ook ons bewaart, ook weer op de weg terug. Heer, en dat u ons ja, ook weer op het moment dat het u schikt, Heer, ons weer wilt samenbrengen. We bidden u dat, we danken u daarvoor en we doen dat, Heer, vanuit de rijkdom van uw genade. Amen.